Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Juicht elk om strijd met blijde galmen. Zingt den hoogste vreugde psalmen. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 105 en daarvan het tweede vers. Willen wij ook vanavond belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 30 en daarvan het derde vers. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof den Heer die eeuwig leeft, zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. En daardoor zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Oude Testament. Wel uit het boek der psalmen en daarvan de 97ste psalm. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 30, het derde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Psalm 97. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. De Heere regeert, de aarde verheugen zich, dat vele eilanden zich verblijden. Rondom hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn stroons. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en steekt zijn wederpartij dus rondom aanbrand. Zijn bliksemen verlichten de wereld, het aardrijk ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht des Heren, voor het aanschijn des Heren der ganse aarde. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn eer. Beschaamd moeten wezen allen die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen. Buigt u neder voor hem, alle gij goden. Sion heeft gehoord en heeft zich verblijd. En de dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, o Heere. Want gij, Heere, zijt de Allerhoogste over de gehele aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij, liefhebbers des Heeren, haat het kwade. Hij bewaart de zielen zijner gunstgenoten. Hij redt hen uit der goddelozen hand. Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid. En vrolijkheid voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verblijdt u in de Heere en spreekt lof ter gedachtenis zijner heiligheid. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed om de Heere te smeken om zijn zegen. Want Heere, aan uw zegen is toch alles gelegen. Laat dat de belijdenis mogen zijn waarmee wij tot u komen. Dat wij niet buiten uw zegen kunnen. Want u hebt ons geleerd uit Psalm 127. Zo de Heer in het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen deszelfs bouwlieden daaraan. Te vergeefs is ons bidden als gij niet bidt. Te vergeefs is ons zingen, als gij het zingen niet in ons hart werkt. Te vergeefs is het prediken van uw woord, als gij de stem niet geeft. Te vergeefs is alles wat wij doen vanavond, als u het niet zelf doet. Heere, dat breekt ons af in al onze eigen verwachtingen. Dat doodt de hoogmoed van ons hart, maar het is zo noodzakelijk. Om zo alleen u over te houden. Om het zo ook alleen van u te verwachten. En dan wilt u ons vanavond, o Heer Jezus Christus, nemen op de leerschool van het gebed. Als we met elkaar mogen gaan luisteren hoe uw kerk leert bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. En wat dat betekent, wist ook de dichter van Psalm 97. Als hij daar aan het slot van deze psalm zegt en spreekt lof ter gedachtenis zijner heiligheid. Dat is de inhoud. Dat is de bedoeling. Dat is het wezenlijke van het gebed. Om zo u te eren vanwege uw heiligheid, majesteit, heerlijkheid, liefde, goedheid, almacht, wijsheid, trouw, genade, rechtvaardigheid, heiligheid. Om zo u te loven, om wie u bent. En laat dat het wezenlijke mogen zijn van ons bidden, van ons leven, van ons denken, van ons spreken, van al ons doen en laten, de eer en de glorie van uw naam, vanwege u, wie u bent. Leer ons alzo u kennen, omdat we zo u ook mogen eren. Zo komen wij tot u in het gebed. Wij bidden u als we vanavond samen zijn in uw huis om ook te bidden voor de vervolgde kerk. Wil ook bij hen zijn die in gevangenissen kwijnen vanwege de lof van uw naam die ze verkondigd hebben. Vanwege de heerlijkheid van uw werk, o Heer Jezus Christus, waarvan ze getuigd hebben. En nu zitten ze om uw naams wil in de gevangenis. Wilt u hen kracht en moed geven om staande te blijven, omdat ze uw naam niet zouden verloochenen. Zegen het werk van de zending wereldwijd. Gedenk ook het werk wat gedaan mag worden op die eenzame posten, vaak onder zulke moeilijke omstandigheden. Zegen dat werk. Ook dichtbij in de dienst van evangelisatie, als ook vanavond weer mensen uitgaan, zoals uw woord het vanmorgen zegt, op de wegen en in de heggen, om het verlorene te zoeken, dat weggedrevene. Zegent u ook dat werk, ook als het gedaan mag worden in de gevangenissen. Laat ook daar het licht van uw evangelie schijnen. Gedenk zo het werk ook op de scholen dat gedaan mag worden. Bijzonder bidden wij u voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Het is niet vanzelfsprekend dat dat onderwijs gezegend wordt. En daarom is er zoveel gebed nodig. Want die kinderen zijn gevallen kinderen. En die docenten zijn gevallen docenten. En ze hebben het beide nodig, leerlingen en leerkrachten, om door uw geest geleid te worden. En dan bidden wij u, mogen deze scholen te midden van het verval nog planthoven zijn van u. En dan is het met alle gebrek en laat het daarom ook zijn dat ons gebed zich mag vermenigvuldigen voor ons onderwijs. Dat we nog mogen houden wat u ons uit genade geschonken hebt. We willen u ook bidden voor de kerken. Zegen ook onze kerken. Zegen ook de generale synode in het werk dat gedaan mag worden. Maar ook alle andere verbanden. Denk ook aan onze theologische universiteit en allen die daar lesgeven, doseren, onderwijzen en de studenten. Laat het tot rijke zegen mogen zijn, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Denk ook de kerken hier ter plaatse, daar waar uw woord recht verkondigd mag worden. Denk ook onze broeders in de dienst. Sterk ze en zegen ze. En geef dat ook in Middelharnis, Sommelsdijk. Uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Gedenk zo ook wereldwijd. Overal waar dat woord verkondigd wordt. Laat er een hartelijk gebed zijn. Om die komst van uw Heer Jezus Christus. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Gedenk ook onze overheid. Gedenk ook onze vorstin en haar kinderen en kleinkinderen. Laat er een gebed mogen zijn, bewogen en ernstig. Voor allen die in de overheid zijn, in hoogheid gezeten. Zo zoeken wij uw aangezicht, ook voor de gemeente. Met al de noden en de zorgen die daar zijn. Ze zijn u op het allervolmaakst bekend. We leggen het opnieuw voor uw aangezicht neer. Waak op, o God, en denk aan haar Sion. We willen haar uit haar gruis oprichten en haar muren en poorten herstellen. O grote koning, tot de roem en eer van uw grote naam. Schelde voor de duisternis. En laat uw koninkrijk komen, ook in onze harten. Dan willen we ook nog in het bijzonder bidden voor onze jongeren. Ook vanavond weer in de leerdienst. U weet, dat is niet populair en geliefd. Niet bij de gewone kerkmensen, ook niet bij de jongeren. Maar het is zo vol onderwijs. Te leren hoe wij bidden moeten. En geef dat zo ook onze jongeren. Luisteren mogen wat u tot ons te zeggen hebt. Groot en dierbare koning. Laat zo vanavond in de stilheid de lofzang zijn tot u. En dat we zo mogen ervaren dat u er bent in het zachte suizen van de wind. De Heere is in ons midden. Dies zijn wij verblijd. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn van uw goedheid. Mogen het vanavond onverdiend ervaren, beleven. Omdat we nu de Heere zouden eindigen. Zie zo in gunst op ons neer. Verdiend hebben we het niet. Maar doet u het uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we mogen vanavond het gebedsonderwijs van de Heer Jezus Christus vervolgen. Aan de hand van het Onze Vader. En vanavond is dan aan de beurt de eerste bede. We willen dan met elkaar luisteren naar het onderwijs van onze Heidelberger catechismus aangaande die eerste bede vanuit zondag 47. Daar luidt vraag 122. Welke is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij ons, al ons leven, onze gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Zondag 47 behandelt dus de eerste bede. En deze eerste bede bevat een gebed om in de eerste plaats God recht te mogen kennen, in de tweede plaats God heerlijk te mogen prijzen en in de derde plaats God hartelijk te mogen dienen. Deze eerste bede, dat uw naam geheiligd worden, is een gebed. In de eerste plaats om God recht te mogen kennen. In de tweede plaats om God heerlijk te mogen prijzen. En in de derde plaats om God hartelijk te mogen dienen. Doch eerst gaan wij van dat gebed zingen en van de heiligheid des Heren uit Psalm 97. We willen daarvan zingen uit Psalm 97, de versen 1 en 6. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En ook het zesde vers, beminnaars van den Heer, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade. Zingen we met elkaar uit Psalm 97, versen 1 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in een tweetal rondgangen uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere die een milddadige gever lief heeft, zegene u en uw gave. En wij zingen ondertussen uit Psalm 97, de versen 1 en 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 86, daarvan het zesde vers naar het amen van de preek. Dat uw naam geheiligd worden. Deze bede, gemeente, bevat in de eerste plaats een gebed om God recht te mogen kennen. In de tweede plaats is het een gebed om God heerlijk te mogen prijzen. En in de derde plaats is het een gebed om God hartelijk te mogen dienen. Liefde gemeente, kinderen, jullie zullen het vast wel eens gelezen hebben in boeken over de Tweede Wereldoorlog, dat verzetstrijders nogal eens werden opgepakt door de Duitse bezetters. En wanneer ze dan gearresteerd werden, dan werden ze direct overgebracht naar de gevangenis. En daar in die gevangenis, dan waren er maar twee wegen. Ze konden direct doorgebracht worden naar een concentratiekamp ergens in Duitsland of in Polen. Of de volgende dag gefusilleerd worden. Stel nu eens dat jij in zo'n gevangenis zat. In die gevangenis tussen vier muren. En je zou niets anders horen dan het gekerm van je medegevangenen, het gerinkel van de sleutels van de cipiers. En je verwachtte niet anders dan dat hij ook jou zou komen ophalen om je straf te ontvangen. Wat zou jij dan bidden? Als je daar in de gevangenis zat, je had niets anders te wachten dan spoedig naar een concentratiekamp of misschien wel voor het vuurpeloton. Wat zou je dan bidden? Zou je dan niet bidden zoals de gemeente bad toen Petrus in de gevangenis zat? Heere, verlos mij. Heere, red mij toch uit die gevangenis. Heere Jezus, u bent toch almachtig. Om mij ook hier uit deze gevangenis te verlossen. En dat is goed te begrijpen. Toch weten we van iemand die dat ook bad, maar zijn gebed ging verder. Luister maar, wat bad hij nog meer? Niet alleen om verlossing, maar hij bad erachteraan, indien uw naam meer verheerlijkt wordt door mijn gevangenschap dan door mijn vrijheid, laat mij dan maar hier in mijn eenzame cel blijven, waar gij toch ook bij mij zijt. En indien het meer tot uw eer is, dat ik om de getuigenis van uw naam de dood moet sterven, geef mij dan de genade om trouw te blijven en voor u te sterven. Heren, gij moet voorgaan, gij moet altijd voorgaan en ik moet volgen. Wat er met mij gebeurt is niet van zoveel belang, maar het is van het hoogste belang wat er met uw naam gebeurt. Kinderen, als je zo mag bidden in de gevangenis, dan heb je begrepen wat de Heer Jezus leert in het eerste gebed, dat uw naam worden geheiligd. Dan gaat het niet meer om mij, om mijn eer, om mijn verlossing, om mijn behoud. Maar dan heb ik nog maar één ding op het oog, dat uw naam worden geheiligd. En zo is het ook bij de apostel Paulus. Jullie weten ook dat hij in de gevangenis zat. En hij ook niets anders te wachten had dan om straks ook als een drankoffer opgeofferd te worden. Dat wil zeggen dat ook hij de marteldood zou gaan sterven. En dan schrijft hij ook aan de Filippenzen het volgende. En dat is zijn verwachting en dat is zijn hoop. En hij schrijft dan dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te alle tijd alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. En bij dat laatste, als Paulus zegt, dat dan Christus door mij verheerlijkt zal worden, ook al moet ik dan sterven door de dood, dan schrijven de kanttekeningen bij dat laatste het volgende: door de dood, dat is, dat ik van de keizer omgebracht en gedood word, om Christus daarin met mijn dood te vereren en zijn leer met mijn bloed te bevestigen. Dat is het wat Paulus zegt: Heere, als ik dan moet sterven, dan geeft dat niet. Maar laat ik dan met mijn dood u, o Heere Jezus Christus, groot mogen maken. O Paulus had op de leerschool van het gebed dat geleerd, dat uw naam worden geheiligd. Gemeente, laten wij dan onze gebeden er eens naast leggen. Probeer toch even in uw gedachten uw laatste gebed wat u gebeden hebt voor uw aandacht te laten komen. Denk nog eens even aan uw laatste gebed terug wat u gebeden hebt. En als u dan over dat gebed denkt, is het dan vaak niet zo dat uw gebed gericht is op uzelf? Dat u dan vaak in uw gebed moet zeggen: Heere, geef ons gezondheid. Heere, geef ons de bewaring op ons werk. Ja, Heere, geef ons voorspoed dat ons werk gezegend mag worden. En misschien dat we dan vaak aan het slot nog wel iets zeggen over de Heere en over zijn dienst. Maar het is vaak dat het er maar bij hangt. Vaak nog maar uit gewoonte. En ook als we bidden om bekering, hoe nodig ook, bidden we dan altijd niet eerst op onszelf aan. Heere, dat ik bekeerd mag worden. Heere, dat ik verlost mag worden van de hel. Heere, dat ik. En vult u het maar in. Maar als de Heer Jezus ons vanavond nu gaat nemen op de leerschool van het gebed, dan gaat hij ons leren dat onze gebeden radicaal veranderd moeten worden. Dat het niet meer gaat om mij, maar dat het nou gaat om de Heere en zijn heerlijkheid. En zo wil de Heer Jezus ons vanavond leren bidden. Als hij ons vanavond dan voorgaat in die eerste bede: Onze Vader, dat uw naam geheiligd worden. Dan is natuurlijk allereerst de vraag: wat betekent dat dan? Als wij bidden dat uw naam geheiligd worden. Betekent dat dan zoiets dat wij door onze werken Gods naam steeds heiliger moeten maken? Laat ik het anders zeggen. Is het zo dat de heiligheid van Gods naam afhankelijk is van onze heiligheid? Dat hoe heiliger wij leven en hoe meer wij Gods naam gaan bedoelen, dat daardoor Gods naam dan ook steeds heerlijker wordt. Dat God dus afhankelijk is van ons en van onze inspanningen. Nee, dat betekent het absoluut niet. Want Gods naam is heilig. Daar kan een mens niets af en toe doen. Kunnen wij iets afdoen aan de heerlijkheid van de zon? Nee toch, dat is onmogelijk. Wel, zo is het ook met de heerlijkheid. En de heiligheid van Gods naam, die is heilig. Die is heerlijk. En zo zingt de dichter het ook. Zijn naam is heilig en geducht. Zijn naam blijft in eeuwigheid geprezen. De heiligheid van Gods naam is niet afhankelijk van u en van mij en van onze inspanningen. Zijn naam, daarvan mag gelden dat ze heerlijk pralen zal. En dat ze duurzaam is als de zon en glansrijk als haar stralen. Maar als de Heer Jezus ons vanavond wil leren dat Gods naam door ons geheiligd moet worden, dan betekent dat woord heiligen hier dat wij Gods naam hebben te eren. Dat het erom gaat dat wij die naam erkennen en ons daaronder buigen en ons leven richten op de verheerlijking van die naam. En zo zegt de dichter het ook, van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem, vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Dat is nu het verlangen van de rechte dichter en de rechte bidder. Heere, uw naam, dat die eeuwig geloofd mag worden. Door de kerk en door de wereld. Dat alle mensen uw naam eren, liefhebben en loven. En daarom gaat Gods kerk over de wereld met veel smart. Kent u die smart ook? Welke smart dan? Wel, dat niet gebeurt in deze wereld. Dat niet gebeurt in de kerk. En dat niet gebeurt in mijn eigen hart. Dat wordt zo'n smart in het leven van Gods kinderen. Dat die naam die nu al die eer waardig is, dat die naam zo vaak gevloekt wordt. Dat die naam zo gelasterd wordt. Dat die naam zo verbasterd wordt. Dat die naam zo doodgezwegen wordt. Leidt u daar ook aan, u die God vrij. Dat die naam die u lief gekregen hebt, boven alle naam, de naam van uw lieve zaligmaker, de Heer Jezus Christus, de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat die naam zo ontheiligd wordt. Ik zei het al, dat gebeurt in de wereld. En wij leven in een tijd, geliefde gemeente, dat we het niet meer op mogen nemen voor die naam. Onder het dogma van de strikte scheiding van kerk en staat mag men in de Tweede Kamer het niet meer opnemen, of in de gemeenteraad, voor die naam van de Heer en zeggen, alzo spreekt de Heer. En zeggen, dat doet niet mee in het politieke toneel. Er is geen plaats voor die naam. Als wij oproepen dat de Heer er recht op heeft, dat hij erkend wordt als de schepper van hemel en aarde. Als wij publiekelijk oproepen dat Nederland Gods geboden gehoorzamen moet en dat daarin alleen heil en verwachting ligt, dan moet je zwijgen. Daar is geen plaats voor. Godsdienst mag je alleen nog belijden achter de voordeur. In je eigen huis. En hoe lang zal het nog duren, gemeente, dat we het nog in de kerk openlijk mogen doen en zonde nog zonde noemen. Gods naam eren kan niet meer in het publieke domein, mag niet meer. Maar krijgt Gods naam ook alle eer in het midden van de gemeente, in het midden van zijn kerk? Wat moeten wij dan een smart vanavond hebben? Dat ook in de kerk de Heere die eer niet ontvangt. Maar dat ook in de kerk we er allemaal op uit zijn, eerovers van God. Ook Gods volk zo menigmaal nog. Dat ze met de genade die ze van de Heer ontvangen wat worden. Hoogmoedig. Hoogbekeerde mens. En God niet de eer geeft. En in ons persoonlijk leven, wat blijven we toch telkens mensen die uit zijn op de handhaving van onze eigen naam. En voelt u nu, hoe nodig het is, gemeente, dat wij met elkaar op die leerschool van het gebed genomen worden. En dat wij vanavond met elkaar ons zetten aan de voeten van die grote profeet en leraar om te luisteren naar wat hij tot ons te zeggen heeft als het over bidden gaat. Als hij ons vanavond leert dat uw naam geheiligd wordt. Hoe dan? Hoe moet ik dan Gods naam heiligen? Moet ik mij daartoe dan inspannen en ijverig alles doen in mijn leven, zodat Gods naam door mijn leven en door mijn werken geëerd wordt? O ja, zeker. Die roeping hebt u om voor Gods naam te strijden en het op te nemen voor Gods naam en zijn naam in het openbaar te belijden. Maar wie is daar uit zichzelf toe bekwaam? En daarom is het gebed zo nodig. En daarom begint ook onze catechismus met dat woordje geef. Daarin belijden wij het. Heren, het moet bij u vandaan komen. Het heiligen van uw naam wordt bij mij niet gevonden, heren. Maar wilt u het toch alstublieft geven, dat ik uw naam mag eren, dat ik uw naam mag bedoelen, dat ik uw naam mag heiligen, dat ik uw naam mag erkennen. Heere, geef toch dat uw naam door mij geheiligd mag worden. En we zeiden het al, dat is nodig. Want we hebben zelf zoveel schaamte om die naam te belijden. We hebben zo te strijden met onze oude natuur. En er komt zoveel vijandschap op af wanneer wij die naam belijden. Wat hebben we dan nodig, Heere, geef. Maar dan hoor ik een jongere denken. Maar is de Heere dan van ons afhankelijk voor de heiliging van zijn naam? De Heere kan toch wel zelf voor zijn eigen naam en eer opkomen. Dat hoeven wij ten diepste toch niet te doen. Dat begrijp ik. En daar heb je ten diepste ook gelijk in. Dat God voor de heiliging van zijn naam niet van mensen afhankelijk is. Maar waarom zegt dan toch de Heer Jezus dat uw naam door mij geheiligd te worden? Wel, geliefde kinderen, omdat de Heere dat zo graag hoort en ziet, dat het in ons leven te doen is om hem en om zijn naam. Zou ik het zo met eigen woorden mogen zeggen, de Heere die ziet er zo naar uit en het is hem wel behagelijk als hij zijn kind hoort bidden, Vader, we hebben er zo'n smart over dat uw naam ontheiligd wordt. Vader, we kunnen het niet langer verdragen dat uw naam door het slijk gehaald wordt. Vader, het doet ons zo'n pijn dat uw naam gevloekt wordt. Vader, maak er toch een einde aan. Dat ons hart zo bedroefd is, dat zijn naam niet ontvangt de eer die het zo waardig is. Voelt u dat die eerste bede zo wordt een liefdesgebed? Het gebed van een kind dat zijn vader zo lief heeft en dat het niet duldt dat de naam van zijn vader gelasterd wordt door de wereld, in de kerk en ook door hemzelf. Laat ik een voorbeeld nemen van zo'n bidder die het daarom te doen is. Om de verheerlijking van de naam van zijn lieve vader. Bij wie treffen wij dat wel heel bijzonder aan? Wel bij Mozes, de voorbidder. Mozes, die met God worstelt om de naam van zijn God. Denk maar eens aan het moment dat het volk zo zondigt met het gouden kalf. En de Heer in zijn toren zegt, Mozes, ik zal dat volk van voor mijn aangezicht verdelgen. Dan gaat Mozes bidden. En dan moet je eens opletten. Dan bidt hij niet in de eerste plaats, Heere, doe dat niet om dat volk. Maar wat is dan de grondreden waarom hij de hemel bestormt? Dat hij worstelt met God. Wel, dat is de naam van de Heere, want dan zegt hij: waarom zouden de Egyptenaars spreken? In kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem. Heere, wat zult gij met uw heilige naam doen? Dat geeft gebedsworstelingen bij Mozes. Heere, zegt hij, maar als u dat volk verdelgt wat ze zich waardig gemaakt hebben vanwege het gouden kalf, Heere, dan wordt daardoor uw naam gelasterd door de Egyptenaren en ze zullen het zeggen, spottend en honend van u. Hij heeft ze wel uitgeleid, maar hij heeft ze niet kunnen brengen in het beloofde land. En dat dat een levenshouding geweest is van Mozes zien wij ook later opnieuw. Als die 10 verspieders terugkomen en ze zeggen het, wij zullen dat land niet in kunnen gaan. En die boodschap wordt geloofd en het volk begint te murmureren. En het volk begint te zeggen, och dat we in Egypte gebleven waren, och dat we in de woestijn gestorven waren. Dan vertorent God zich opnieuw over dat volk. En hij zegt, ik zal ze niet in laten gaan in het beloofde land. En dan zien wij weer die gebedsworstelingen bij Mozes. En hij zegt het, en zouden de heidenen spreken, zeggende, omdat de Heere dit volk niet kon brengen in het land het welk hij hun gezworen had, zo heeft hij hen geslacht in de woestijn. En hier voelen wij het weer opnieuw bij Mozes. Dat dringende gebed, Heere, ik kan het niet verdragen, Heere, dat ze met uw heilige naam spotten. Heere, het smart mij als ze van u zouden zeggen dat u een vrede God bent. Heere, het doet mij zo'n pijn als ze van u zeggen dat u een machteloze God bent. En voelt u dat Mozes het om de eer van zijn God te doen is? Heere, niet in de eerste plaats om het behoud van dat volk. Maar het gaat mij boven alles om uw eer. Dat die niet door de Egyptenaren en niet door de heidenen zou worden gelasterd. Voelt u de liefde van het kind voor de naam van zijn vader? Kinderen, wat doet het meeste pijn in jullie leven? Dit toch. Als je hoort dat anderen lelijke dingen zeggen over je vader of over je moeder. Misschien heb je het wel eens gehoord dat ze deden. Dat ze verachtelijk over je vader spraken. Of vernietigend over je moeder. Je voelde de pijnscheut van binnen. Wel, zo is het ook als Gods kind op zijn plaats is. Dan voelt hij de pijn als die heerlijke vadernaam gelasterd wordt. En dat kan zijn hart niet dulden. Heere, dat uw naam geheiligd. Waar wordt die vraag geboren? In wiens hart? En wanneer gaat dat nu leven zoals bij Mozes? Wel, dan geeft onze catechismus daar zo'n heerlijk en leerzaam onderwijs onder. Wanneer gaan wij het nu voor Gods naam opnemen zoals Mozes dat deed? Wel, wanneer wij God recht mogen kennen. Moet u eens goed over nadenken. Daar waar we op het gebed God mogen leren kennen. Dat we mogen weten wie hij is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar waar we God recht leren kennen als de schepper en onderhouder van deze wereld. Daar we God leren kennen als de rechter van hemel en aarde. Daar we God mogen leren kennen als een verzoend vader in Christus. Daar wordt dat gebed geboren, bij diegenen die hem zo mogen kennen. Daar wordt het gebed geboren en het verlangen dat uw naam geheiligd worden. Geef dat wij u recht mogen kennen. Wat een diepe belijdenis. Wij kennen u dus van nature niet recht. Maar geef dat we u mogen leren kennen en al meer mogen leren kennen wie u bent, heren. Want wanneer wij u kennen en alleen wanneer we u hebben leren kennen in uw rechtvaardigheid, in uw heiligheid, in uw genade en in uw barmhartigheid, dan alleen zullen wij ook begeren dat uw naam geheiligd wordt. Is dat ook niet zo? In het gewone leven. Wanneer zul je het voor iemand opnemen? Niet voor iemand die je nauwelijks kent. Niet voor iemand waar je eigenlijk geen omgang mee hebt, jongens. Maar wanneer je vriend in nood is, met wie je omgang hebt, die je goed kent, waar je zo aan verbonden bent, wel dan zul je het voor hem opnemen, omdat je hem lief hebt, dat je aan elkaar verbonden bent. Nou, dat is maar een zwak beeld, maar zo is het in het bijzonder. Wanneer Gods kinderen hun Here hebben mogen leren kennen als hun Vader in Christus, dan zullen zij het voor hem opnemen. Wanneer zij mogen weten van die verborgen omgang met de Heer, dan is daar ook dat verlangen dat zijn naam geheiligd wordt. Luister maar zoals de dichter het onder woorden brengt uit Psalm 84. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Daar hoor je ook het beeld in van de herder en zijn schaap. Voel je die verbinding, vader, kind, herder, schapen. Zij die aan hem verbonden zijn, naar hem horen, zij wandelen hier in het licht van het goddelijke aanschijn voort. En zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Daar heb je het. Zij die hem mogen kennen, naar zijn stem mogen horen, die zullen zich alle dagen in zijn naam verblijden, zijn naam eren, zijn naam prijzen. Geef dat ik uw recht mag kennen, opdat uw naam door mij geheiligd wordt. Gemeente, dat is het eerste en dat is het allernoodzakelijkste. En dat is het wezenlijkste van het gebed. Heere, dat ik u mag kennen, opdat u door mij geëerd zou worden. Hem te kennen. Ziet u dat het gaat om persoonlijke kennis. Dat het gaat om persoonlijke omgang. Tussen u, tussen jou en de Heer. En die kennis van de Heer. Hem te kennen, dat is niet alleen verstandskennis. Daar begint het wel mee. En daarom moeten de preken ook zo eenvoudig mogelijk zijn. Zodat het allerkleinste kind er iets van begrijpen kan. Waarom? Omdat de Heere werkt door het verstand. Als een kind het niet begrijpen kan, kan hij het ook niet geloven. Maar dat is niet genoeg dat je het alleen begrijpt. Maar dat die kennis ook geheiligd wordt, zodat het ook hartekennis wordt. Ik moet nog zo menigmaal denken aan oude vrouw Verbaan. Als ik haar opzocht in de goederij, kon ze het zo treffend zeggen. Dominee, het zit bij mij nog een voeten hoog. En dan bedoelde ze, ik ben van kinds af aan onderwezen in de dingen van Gods Koninkrijk. Ik weet het zo goed. Maar het moet hier komen. En dan klopte ze zo op haar borst. Hier in mijn hart. En dat is het waar het om gaat, gemeente. dat ik u recht kennen. Dat is een hartelijke kennis van de Heer. En die ontvangen wij in de weg van het gebed. Om zo door hem geleerd te worden. Om zo hem te kennen. Allereerst leren wij hem kennen als die God van wie wij afgeweken zijn. Dat is de eerste kennis die de Heer ons brengt. Dat wij goed en recht door hem geschapen zijn. In het paradijs. Dat wij eerbedoelers geweest zijn. Dat wij gewandeld hebben in de rechte kennis. Maar dat we van God afgeweken zijn. God verlaten. En nu zonder God op de aarde leven. Daar begint de rechte godskennis. In het missen van de Heer. Die we moed en vrijwillig verlaten hebben. Dan gaan we iets verstaan. En beven we. Als dat gezongen wordt. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet een naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. God kennen begint met het beven voor zijn heiligheid. Met het beven voor zijn rechtvaardigheid. Met een diepe vrees. Hoe zal ik in dat strafgericht staan? Gods kennis, God recht te kennen, dat betekent dat ik hem zie als mijn rechter, die vonnis vellen zal over mijn leven, omdat ik in die weg ook zelfkennis ontvangen heb, omdat ik zie dat ik een boze ben, die in dat gericht voor hem niet kan bestaan. Kennis van God, dat is ook die kennis, die ik vanuit het evangelie mag leren. Als daar die bladeren van dat evangelie opengaan. En spreken van de liefde Gods. Geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En ik daar een oog voor mag krijgen. Hoe hij nou gekomen is. Om mij te nodigen. Heb je er nog een zoete nasmaak van gehad? Van vanmorgen. Heeft het je getroost dat je hem zo mocht leren kennen. Als die God die het verlorene zoekt. Heeft het je hart vertroost in die godskennis. Heere, dat bent u. Langmoedig en groot van goede tierenheid. Godskennis. In zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Maar ook Gods kennis in zijn liefde en ontferming. En waar leer ik dat? Wel, wanneer ik door de dienaren van het woord gebracht word. Waar? Aan de voet van het kruis. Daar leer ik zien de gerechtigheid. Daar leer ik zien de heiligheid van God. Dat hij een volkomen betaling eist. En dat hij eer dat hij de zonden door de vingers zou zien. Hij ze gestraft heeft aan zijn lieve Zoon. De Heer Jezus Christus. Maar daar aan het kruis zie ik ook. De liefde van de Zoon. Die de zijne lief gehad heeft. Tot het einde toe. Daar. Mag ik zien hoe gerechtigheid en vrede elkander kussen. Daar leer ik God recht kennen. Bent u daar geweest, geliefde gemeente, aan de voet van het kruis? Om daarop te zien. Daar te beven, zoals het volk beefde bij de berg Sinai. Als daar gehoord wordt dat hij nederdaalt ter hellen vanwege de toren Gods die ontbrand is. Maar om daar ook te horen die overwinningsroep. Het is volbracht, ook voor mij is volkomen verzoening aangebracht. Dat is de inhoud. Geef dat ik u recht mag kennen. Godskennis, zelfkennis, die leiden tot die heerlijke Christuskennis. Om dat nu toegepast te krijgen, door de bediening des Heiligen Geestes, om in die weg verzoend te worden met God de Vader. Kennis van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe bekrijg ik die kennis? Wel alleen in de weg van het gebed. In de weg van de worsteling aan de troon der genade. Geef het, Heere, uit genade. Dat wordt het gebed. Geef mij toch dat ik u kennen mag. Geef mij toch die kennis bij u, de Heere, vandaan. Biddend. Dat is biddend het woord van de Heer onderzoeken. Dat is biddend luisteren. Als de bazuin van het evangelie klinken mag. De Heere gaat die godskennis ook menigmaal leren. In de weg van de tuchtiging. Zoals we dat zien bij Manasse. Als de Heer hem gaat brengen in de kerker. De Heer hem benauwt. Dan gaat hij bidden en roepen. Om die godskennis. Om die vergevende godskennis. Dan denk ik aan Paulus. Op de weg naar Damascus neergestoten wordt. En wat doet hij dan? Bidden. Heere, wie zijt gij? De Heere kan dat ook doen in de weg van de opvoeding. Ik denk aan Timotheus. Die door de Heere geleerd werd te bidden. Door zijn moeder en door zijn grootmoeder. Eunice en Lois. Zo kan de Heere vele middelen gebruiken. Om ons te brengen op onze knieën. Geef, Heere, dat ik u recht mag leren kennen. En zo wil hij het. En zo alleen. Om hem te kennen, dat is het leven. Zo heeft de Heer Jezus dat ook gezegd. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God aan Jezus Christus. Die zij gezonden hebt. Daar gaat het om. Om die kennis. Om hem zo te mogen kennen, zoals onze kanttekeningen zeggen. De weg om te komen tot het eeuwige leven is de rechte kennis van God en de middelaar Jezus Christus. Deze kennis gaat samen met een vast vertrouwen. Dat ik u recht mag kennen. En dan zijn we weer bij het begin van dat gebedsonderwijs. Zodat ook vorige week mochten horen. Die rechte vrezen, samengaand met dat kinderlijke vertrouwen. En als die kennis er mag zijn, dan is een kenmerk van dat ware leven, dat het nou zoekt naar vermeerdering. Dat het nou verlangt om hem al meer te mogen kennen, steeds meer en meer van hem te mogen weten. Steeds meer en meer te leren wie God is. Gemeente, als dat leven in je hart is, dan kun je niet zonder bidden. Dan kun je niet zonder dat woord. Maar dan kun je ook niet zonder de verkondiging van dat woord. Dan ben je er altijd. Wanneer de Heer zijn woord laat verkondigen, dan ben je begeerig naar zijn stem. Kun je ook niet buiten de gemeenschap met Gods kinderen. En zo in die weg zoek je hem te mogen kennen. En hem te mogen vrezen en dienen. Om nu Christus te mogen leren kennen. En we hebben het met onze catechisanten besproken. Hem te kennen in zijn namen. Heere Jezus Christus. Hem te mogen kennen in zijn staten. De staat van zijn vernedering. De staat van zijn verhoging. Hem te mogen kennen in zijn ambten. Van profeet, priester en koning. Hem te mogen kennen in zijn naturen. In zijn menselijke natuur en in zijn goddelijke natuur. Om je zo al meer en meer te verwonderen over wie God is. Om al meer ook hem te mogen kennen in zijn betrouwbaarheid. Om hem te mogen kennen in zijn onberouwelijke liefde. Om hem te kennen in zijn tedere zorg. Om hem te kennen als een verrassend God. Maar ook om hem al meer te leren kennen als een kastijdend God. Om hem zo te mogen leren kennen als de hoorder der gebeden. Als de man der weduwen. Als de vader der wezen. Als de trooster in nood. Och, geef dat ik u al meer mag kennen. Heren, om al meer mij te mogen verblijden in uw grondeloze barmhartigheid. Heren, dat ik u al meer mag kennen in uw onafhoudelijke liefde. Dat ik u al meer mag kennen in uw trouw. Heren, dat ik u al meer mag kennen in uw nooit aflatende zorg voor mij. Dat is nou het uitgaan van het hart. Heere, dat ik u zou mogen kennen. En als je zo de Heer nou al meer leert kennen, dan ga je ook hem al meer prijzen en verheerlijken. Als dat gebed door de Heere verhoord wordt, geef dat ik u kennen mag. En de Heere gaat dat verhoren. En je mag zo de Heere al meer leren kennen. Dan ga je ook met de Heere hem roemen. En dan zegt onze catechismus dat zo mooi. Geef dat wij u in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. God kennen, dat doe je door zijn werken te mogen aanschouwen. Al zijn werken. En die werken die openbaren God. En dan zijn er twee werken van de Heere die heel bijzonder zijn. Dat is de schepping en de herschepping. Je mag God leren kennen in de schepping. En je mag hem bovenal leren kennen in de herschepping. En als je God zo in die twee werken mag kennen, dan ga je hem al meer roemen, prijzen en eren. Die werken van Gods schepping, die worden aangeduid met de deugden van Gods almacht, wijsheid en goedheid. Je voelt als het ware, dat ligt erin opgesloten. Die drie die horen bij elkaar. Want als wij zien op Gods schepping en de onderhouding van deze schepping, dan kunnen wij niet anders Gods kennen als de Almachtige. Is God niet almachtig, jonge mensen, als hij roept, er is licht en er was licht. Als hij zegt, er is een leeuw en daar staat een leeuw. Is hij niet almachtige die alles voortbrengt uit het niets? Is zij niet de wijsheid? Jonge mensen, ik hoop dat je op school biologie krijgt. Basisschool, maar ook op het voortgezet onderwijs. Wat is dat een prachtig vak, biologie. Want als je ooit ergens Gods wijsheid in zit, dan is dat wel in de wonderlijke schepping, in het bijzonder van de mens, het pronkjuweel van de schepping. Als je toch nadenkt hoe de Heere uit het samensmelten van een eicel en een zaadcel een mens doet geboren worden. Als je dat alleen overdenkt, hoe dat er alles in de moederschoot groeit, hoe daar alles aanwezig is, tot aan de kleuren van de ogen, hoe daar het hart zich ontwikkelt, verstand ontwikkelt, spijsversteringsstelsel groeit, dan mag het wel zijn, Heere, wie is toch bij u in wijsheid gelijk te schatten? Gods goedheid. Als je toch naar de schepping en onderhouding kijkt. Als je nou straks naar huis gaat. Of je fietst morgen door de polders. En ziet het gewas opkomen en geoogst worden. Je ziet de vruchten aan de bomen. Dan zeg je, Heere, uw goedheid. Het spreekt alles van uw goedheid. Dat zomer en winter elkaar opvolgen. Dat je zo God mag kennen. En hem daarin gaan roemen en prijzen en eren. Voor dat wonderlijke werk van de schepping. Zoals ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. Wij kennen God door de schepping. Onderhouding en regering der gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek. In het welk alle schepselen, groten en kleinen, als letteren zijn. Die ons de onzienlijke God geven te aanschouwen. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Daarom hoop ik ook als je door de natuur mag wandelen. Als je de bergen Gods mag zien. Als je nadenkt, jonge mensen, over het wonderlijke van het lichaam. Dat je dan eens mag getuigen en zijn naam mag belijden. Dit heeft mijn schepper en koning allemaal geformeerd. En hij onderhoudt het nog door zijn hand. Dat is het. Zijn naam heiligen. Dat is het opkomen voor je God als schepper van hemel en aarde. Maar niet alleen in de schepping laat God zich kennen. Wel heel in het bijzonder in de herschepping. Wanneer hij een zondaar tot leven wekt. Dan mag hij God gaan kennen in zijn gerecht. Dan mag hij hem gaan kennen in zijn barmhartigheid. En dan mag hij God ook gaan kennen in zijn waarheid. O God leert hij niet kennen in zijn gerechtigheid. Wanneer hij naar de schepping ziet, maar dan moet hij opgeleid worden van de schepping naar hem, de Heer Jezus Christus. Om in hem te mogen zien Gods gerechtigheid schitterend. Hij die kwam om te betalen. Hij mag in God ook leren in de weg van de herschepping, Gods barmhartigheid. O, waar leert een kind van God meer in roemen dan in die barmhartigheid? Dat hij nou telkens weer vergeeft. Dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. En dat voor zo een die het telkens weer verzondigd heeft. Dan gaat hij God kennen in zijn waarheid. O, wat wordt dat een heerlijke bevinding, geliefden. Dat je God mag kennen in zijn waarheid. Je valt duizendmaal bij duizendmaal om met mensen. Is er hier niet iemand die zegt, ik ben nooit met een mens bedrogen uitgekomen tot aan de dominee toe. Dat is waar. Maar met God kom je nooit bedrogen uitgemeten. Hij is de waarheid. En hij zegt het en hij doet het. En hij maakt zijn belofte waar. Dwars door de onmogelijkheid heen. En als je nou God zo mag kennen. Niet alleen vanuit de schepping. Maar in het bijzonder vanuit de herschepping. En je ziel mag vanavond zien Gods gerechtigheid. Dat hij nou de zonden gestraft heeft aan zijn lieve zoon. En dat hij daarin gerechtigheid schenkt, omdat aan die gerechtigheid volkomen betaling gegeven is. Als je nou God mag kennen in zijn barmhartigheid en in zijn vergevende liefde. Als je God nou mag leren kennen in zijn grondeloze trouw en waarheid. Zou dan je ziel vanavond niet roemen en prijzen in hem. Dat is nu de inhoud van die heerlijke beden. Dat uw naam geheiligd mag worden. Geef toch dat ik u mag kennen. Als je zo God mag kennen vanavond. Dan gaat het van binnen in je hart zingen. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot. Doorzoekt die ijverig en bestendig. Geef dat ik u kennen mag. Geef het toch, Heren, telkens weer. Want ik wijk voortdurend van u af. En daarom telkens weer die bede. Geef dat ik u kennen mag. Geef dat ik u in al uw werken, waarin u openbaart uw almacht, waarin u openbaart uw wijsheid, waarin u openbaart uw goedheid, in het werk van de herschepping, waarin u openbaart uw gerechtigheid, uw barmhartigheid en uw waarheid. Geef dat ik u daarin mag eren, roemen en prijzen. Maar nu staat er wel iets bij. Geef dat ik u in al uw werken. Gemeente, het gaat nog wel, om het zo eenvoudig te zeggen. Om God te eren en te roemen. Als je Gods goedheid mag opmerken in zijn milde zegeningen. Als je Gods barmhartigheid mag opmerken. Als hij telkens weer van genade en troost tot je ziel spreekt. Maar als de Heer je nou eens tegenkomt. Als nou de dingen, de kwade dingen, in het leven komen. Als de Heer daar je man van je zijde wegneemt. Als je ziet dat je kind ernstig ziek is. Om dan de Heer in al zijn werken te eren, te roemen en te prijzen. Begrijp je dan het gebed? Geef, Heer. Geef het toch uit genade. Dat ik ook daarin het eenswillend met u mag zijn. Dat daar in uw naam om mijnentwil niet gelasterd wordt. Vanwege mijn opstand en vanwege mijn bitterheid. Maar geef toch. Dat het waar mag worden ook in die werken van u. Waarin u kastijdt en waarin u mij tegenkomt. Dat ik het mag ervaren, gij ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat ik het in uw hand geef. Dat is nou ook Gods naam heiligen. Ook in de weg van moeite. In de weg van tegenheden. Ga je God eren. Door het in zijn hand te leggen. Lieve Vader, zorgt u ook in deze donkere tijd voor mij. Dan kan het wel eens zo mogen zijn, dat als ook die werken van God die tegen je zijn, je het met Job mag zeggen, zouden wij het goede van God niet ontvangen en het kwade niet, en dat je dit alles niet zondigen zult. Maar God er de eer van geven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En dan reizen in onze gedachten op Paulus en Silas. Daar in de gevangenis met hun bebloede ruggen. Met hun voeten in de stok. In al uw werken, o God. Ook in de gevangenis. Met een gefolterd lichaam. U eren, roemen en prijzen. Gemeente, dan loopt dat ten slotte erop uit. Op het gebed. Geef dat ik in heel mijn leven, met al mijn gedachten, woorden en werken, het zo doe dat uw naam om mijnentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Dat wordt dan het verlangen. Heere, als ik u recht mag kennen, als ik u mag kennen in al uw werken, u daarin roemen en prijzen mag, geef dan dat mijn leven niet in tegenspraak zal zijn met wat mijn lippen en met wat mijn hart zingt, maar geef dat ik in al mijn gedachten, wat denkt u allemaal en waar zijn uw gedachten? Wat doet u allemaal? Wat spreekt u allemaal? Wel, degenen die door genade die eerste beden leren bidden, die zeggen, Heren, al mijn denken, alles wat ik spreek, alles wat ik doe, laat het gericht zijn op uw eer, dat mijn leven, mijn slordige leven, mijn zondige leven, niet uw naam zou lasteren, daarom bewaar me voor zulke leven, Heer. Want dat doe ik als ik slordig leef, als ik zondig leef, als ik wereldgelijkvormig leef, als ik geesteloos leef, als ik dor leef. Heer, dan eer ik u niet. Dan wordt uw naam door mij niet geheiligd. Dan gaat er geen lieflijke geur van mij uit. Heere, maar dan gaat de pestwalm der zonde van mijn uit. Heere, bewaar mij toch daarvoor. En geef toch dat ik in mijn leven alles mag doen tot uw eer. Jonge mensen, dan gebruikt onze catechismus daar een prachtig beeld voor. dan zeggen ze dat ik mijn leven al zo schikken en richten mag. En dan gaat het me nu even om dat laatste woord. Richten mag. En dan zie je daar in je gedachten een boogschutter. En dan moet je eens kijken hoe dat die boogschutter zich zeer concentreert in het schieten van die pijl op dat ene doel. En daar richt hij nou alles op. Heel zijn concentratie, kracht en inspanning is erop gericht omdat die pijl zijn doel mag treffen. En dat doel is de ere Gods. En zo moet heel je leven, als die inspanning van die boogschutter, daarop gericht zijn. Om dat doel te bereiken. Om zo heel je leven tot Gods eer in te richten. Naar het bevel van de Heere. Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. En als je zo mag leven, als die boogschutter, om je pijl te richten op het doel van Gods eer, dan gaan mensen dat aan je zien. Dan wordt dat merkbaar. Want dan gaat er een lieflijke geur van Christus van je uit. En dan zal het zijn zoals we lezen van die man in de profetie van Zacharia. Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen. Ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man zeggende, wij zullen met uw lieden gaan. Want wij hebben gehoord dat God met u lieden is. Hier zien wij het beeld van een man wandelen. Wandelen in de vreze des Heren. Als een Henoch wandelt die man met God. En wat gebeurt er dan? Er komen allerlei mensen van allerlei spraak en tong tot die man. En zeggen wij gaan met u. Ja, wij zullen u vasthouden om met u te gaan, want God is met u. Geliefden, dat mag ons vanavond wel stellen voor de spiegel. Is er ooit al iemand bij u gekomen op uw werk? Vanuit de familie misschien. Een buur misschien. Die gezegd heeft, wat is het toch dat uw leven zo anders is dan mijn leven? Ik zie in uw leven blijdschap. Ik zie in uw leven vrede. Ik zie in uw leven oprechtheid. Ik zie in uw leven waarheid. Ik zie in uw leven betrouwbaarheid. Ik bemerk in uw leven liefde. Is er zo al eens iemand die tot u gekomen is en uw slip heeft aangegrepen en gezegd, ik zal met u wandelen. Want ik zie en ik heb gehoord dat God met u is. Laat zo het leven zijn. En hoe kan dat? Hoe kan ik zo leven? Wel, door te bidden in de geest dat uw naam geheiligd worde. Amen. En dus zoeken wij ook vanavond opnieuw het aangezicht van de Heere in gebed. Leer ons alzo bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Geef, Heere, dat wij uw recht mogen kennen. Geef dat wij u in al uw werken eren, roemen en prijzen. Geef, Heere, dat wij met onze gedachten, woorden en werken uw naam niet zouden doen lasteren, maar dat veel eer uw naam door ons geprezen mag worden. Leer ons alzo bidden, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 145 en daar het eerste vers van: O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Psalm 145 en daarvan het eerste vers. De gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
zegen.